Uitpers.be over Frankrijk bijvoorbeeld. Hè. En we hebben juist de verkiezingen gehad en dat is de eerste reden waarom we u bellen. U hebt ook iets geschreven over Bulgarije, maar laten we het ons eerst over Frankrijk hebben. Dus ik denk dat de boodschap die u brengt in een twee, drietal, viertal artikels toch vooral is dat rechts gewonnen heeft. Terwijl, ja, ik had het eerder geïnterpreteerd als een overwinning van links, of dat linksblok komt toch groter eruit. Maar dus, hebben het toch wel over de overwinning van rechts. Waarom?
Ja, wel waarom? Kijk naar de resultaten. De verwachtingen voor links, we moeten dat vergelijken niet alleen met de toestand daarvoor, maar met wat verwacht was. De verwachtingen voor links waren zeer hoog gespannen. Dat was volgens de peilers zelfs 180, 190 zetels. Volgens Mélenchon van La France Insoumise, kandidaat premier, zat zelfs een relatieve meerderheid erin. Ze dachten zeker evenveel te halen als de Macronie. En dat is veel minder geworden. Uh-huh. En wie heeft wel flink gewonnen? De Macronie heeft verloren, dat klopt. Maar als we kijken naar de zetels van de groepen Macron, daar is de linkervleugel verdwenen. Enfin, dat stelde niet veel voor, dat geef ik toe. Maar nu schieten daar nog 10 of 11 mensen over van wat vroeger een linkervleugel was. Dus dat betekent dat heel de beweging van Macron verder naar rechts is opgeschoven. In bondgenootschap met de rechtse Modem van Bayrou en met de nog rechtsere Horizon van ex-premier Philippe. Die allemaal van nog rechtser komen. Ja. En het is vooral het aantal zetels van uiterst rechts en dat opvalt. Mm-hmm. Van 6 zetels naar 89.
Ja. En waar en waarom? Of hoe?
Wel, wat vooral opvalt en wat zeer angstaanjagend is, vind ik, dat is dat er geen reflex meer bestaat tegen uiterst rechts, om uiterst rechts te stoppen. En we kunnen dat vergelijken met 2002. 2002 presidentsverkiezingen. Jean-Marie Le Pen komt verrassend als tweede uit de eerste ronde. Hij gaat dus naar de tweede ronde. Dan heeft links, is niet alleen massaal op straat gekomen tegen het fascistisch gevaar, maar heeft ook massaal voor de rechtse kandidaat Chirac gestemd, om uiterst rechts tegen te houden. Als we nu kijken naar de presidentsverkiezingen van dit jaar, is al veel minder gebeurd. Als we naar de parlementsverkiezingen zien, dan merken we dat, hij laat ons twee modellen nemen, links tegen Rassemblement National en dus links tegen uiterst rechts. Dan zien we dat de mensen die voor de groep van Macron hadden gestemd, massaal thuis blijven. Een heel klein deel stemt voor uiterst rechts en een groter deel stemt voor links. Maar het gros stemt niet. Weigert dus van uiterst rechts af te snijden. Dat heeft uiterst rechts zeer veel zetels opgeleverd. Dan heb je het model uiterst rechts tegen kandidaten van Macron. En wat zien we daar? Dat is nog veel angstaanjagender, of enfin zorgwekkender, laat men zeggen. Dat is dat een deel van de linkse kiezers, het gros is thuisgebleven, en een deel, volgens sommigen een kwart van linkse kiezers, die voor een kandidaat van het Rassemblement National gestemd hebben. Ja. Dus dat betekent dat die oude republikeinse reflex, die 20 jaar geleden zo sterk was, dat die verdwenen is.
Dus je hebt eigenlijk traditioneel rechts, zal ik het maar zo zeggen, zoals Macron misschien nu wel kan genoemd worden. En, en anderzijds links, die zodanig tegenover elkaar staan en elkaar niet het licht, daglicht gunnen, dat de derde, dus extreem rechts, dan met het been wegloopt.
Ja, en dat heeft te maken met, enfin, ik denk dat de Macron zelf en zijn beweging daarvoor een stuk verantwoordelijk voor zijn. Als we nu kijken naar de campagne tussen de eerste en de tweede ronde, dan zien we dat de meeste mensen rond Macron links hebben voorgesteld als veel gevaarlijker dan uit de slechts. Ze hebben het accent gelegd op La France Insoumise. Het was bijna alsof dat er weer punks uit Oost-Europa op de Champs-Élysées gingen staan. Mm-hmm. Van echte oude anticommunistische hetze die weer opgevoerd is. Wat natuurlijk uw eigen kiezers geweldig afschrikt en daar van weer uit van voor links te stemmen. Want dat zijn die oude communisten die weer komen. En als we dan zien na de verkiezingen dat Macron in zijn reden gezegd heeft, we kunnen met alle groepen samenwerken. En een van de zeldzame ministers die nog links kan genoemd worden, Boon, van Europese Zaken, dat is de enige die gereageerd heeft en die gezegd heeft, nee, niet met het Rassemblement National, daar kunnen we niet mee samenwerken. Maar veel andere kopstukken van de Macronie hebben gezegd dat dat kan. Men kan samenwerken op bepaalde vlakken met uiterst rechts. Ja. Als je links afschildert als de paarlijke duivel en bereid bent met uiterst rechts samen te werken, dan moet je ook niet van verschieten dat er geen reflex meer is. En vooral bij links had je ook de reflex van degagisme. Hè. Macron moet weg. De haat, het is bijna haat tegen Macron, is zo groot dat sommigen liever voor Ruiters rechts gaan stemmen dan voor Macron. En ik vind dat een zeer gevaarlijke evolutie. En dat betekent dat de politiek van Marine Le Pen, van het Rassemblement National, dat die geslaagd is. Hè? De politiek van dédiabolisation, van we zijn de duivel niet, we zijn een deftige partij. En ze heeft dat kenbaar willen maken, zichtbaar maken. Toen haar 89 parlementsleden naar het parlement gingen deze week, de mannen moesten allemaal een tas hebben, in kostuum. Iedereen moest deftig gekleed zijn. We zijn een deftige partij en men laat dat ook visueel zien.
Ja, ja. Dat zien we hier ook trouwens, hè. Dat zien we hier ook,
ja.
Hè.
Ja, hier ook, inderdaad.
Ja. Ja. Nu, u wijst ook erop dat in 2017 dat er echt wel een campagne was, een hele organisatie bijna, om te waarschuwen, dus toen Macron dan, denk ik ook, voor extreemrechts. En dat nu, zoals u al zei, nu wordt er gewaarschuwd voor links, voor het linksblok, waar er toch nog de PS bij zit, die toch wel gematigd zijn, en de Groenen ook. Wat betekent dat? Want dan vraag ik mij af, is het omdat ze veranderd zijn van gedacht, of is het gewoon omdat het gedacht nooit anders was, dat het enige dat telt, de tegenstander verslaan, die in 2017 dan extreem rechts was, en nu linksblok, het verenigd linksblok.
Well, ik denk dat dat louter opportunistisch was. Ik herinner me dat Macron in 2017 gezegd heeft, mijn ambtstermijn van 5 jaar, men zal men kunnen afrekenen op het feit dat ik uit de slechts teruggedrongen heb. Mm-hmm. En dus, als je dan 5 jaar later kijkt, is dat duidelijk niet ingeslaagd. Maar heeft hij een inspanning gedaan? Nee. Het is ook het beleid dat gevoerd wordt, dat daarin een rol speelt natuurlijk. Want wat mij opvalt is dat uiterst rechts heel goed scoort buiten de grote steden. Als je de streek van Parijs en omgeving neemt, Île-de-France, 97 zetels. Het Rassemblement Wallon heeft er aan de rand 1 zetel gehaald. Die bestaan niet in de grote steden. Lyon, Bordeaux, Straatsburg enzovoort. Alleen in Marseille hebben ze 1 zetel gehaald. Voor de rest, grote steden zijn vooral links of een beetje Macron. Maar daarbuiten, als je dan... Je hebt 2 regio's waar dat opvalt. Het noorden, waar je vroeger de mijnstreek had. En al die grote industrieën, de textiel, de metaal enzovoort, die zijn teloorgegaan door de mondialisering. En wat zegt het Rassemblement National uit de straks? Dat komt door de elite in Parijs die meedoet aan de mondialisering, die al die bedrijven laten verhuizen heeft naar Azië, Oost-Europa enzovoort, en ons in de armoede gedompeld heeft, in de werkloosheid. Nu, dat zijn veel van die gebieden, zijn de openbare diensten zijn ontmanteld, gewoon dan zelfs de administratie.
Dat is toch een verhaal dat ook de linkerzijde vertelt, toch?
Ja. De linkerzijde speelt er ook in op, maar dat hangt af van uw inplantingen. Als je kijkt dan, wat was die linkerzijde? Dat was een communistische partij die door haar regeringsdeelname onder Mitterrand het meedoen aan het neoliberale beleid onder Jospin En bij de internationale situatie is de communistische partij bijna verdwenen. Mm-hmm. Die heeft nog zo enkele lokale bolwerkjes. De socialistische partij heeft een zeer fel neoliberaal beleid gevoerd en die wordt mede verantwoordelijk geacht voor al die delocalisaties. Die hebben daar gewoon, die zijn meeschuldig in de ogen van de mensen, of enfin, niet alleen in de ogen van de mensen, die zijn medeschuldig en die zijn daarvoor afgestraft. Mm-hmm. En het enige alternatief is dan uiterst links, het nieuwe uiterst links, zou je kunnen zeggen, of radicaal links, of France Insoumise, geen lokale inplanting heeft. Die partij bestaat bijna, die heeft geen structuur, die hebben geen lokalen, die hebben geen lokale militanten. En dat is internet. En het Rassemblement National vroeger, dat daar wel voor gezorgd heeft. Die hebben mensen geplaatst, letterlijk soms, hè, mensen gestuurd, zoals uiterst links vroeger ook deed, mensen sturen naar regio's om die te bewerken. En vooral in regio's waar dus van alles verkeerd loopt, waar van alles ontbreekt. Ja. Openbaar vervoer, ziekenhuizen. En een van de gekozenen uit Leur in Normandië, die zegt, bij mij moeten de mensen gemiddeld 45 minuten rijden met de dure benzine om een arts te zien. De materniteit is verdwenen, bussen zijn afgeschaft, er zijn, ik weet niet hoeveel, schoolbussen die niet meer kunnen rijden en dergelijke in die streken. Ja, die mensen voelen zich terecht verwaarloosd.
En bieden ze dan concrete plannen aan om daar iets aan te doen, extreemrecht?
Wel, ja, in het programma staat dat ze dat allemaal gaan oplossen door relocalisaties onder meer, door weer de industrieën naar Frankrijk te halen, wat voor een klein stukje bezig is, maar niet dankzij hen natuurlijk.
Maar dat doet Macron.
Ja. Ja. Ah, Macron. Ja.
Dat is ook Macron die dat doet, de belastingen voor bedrijven laag houden en daardoor proberen bedrijven aan te trekken. Dat is net wat Macron doet. Maar het gaat over het landelijk Frankrijk dat economisch daar niet van profiteert.
Wel, vooral in het noord en het noordoosten zien ze daar weinig van. In het zuiden, de wijngebieden, waar veel wijnbouw is, Le Viticole, die hebben voor het Rassemblement National gestemd, omdat die ook door corona en dergelijke, die miserie is groter geworden. En daar heeft de centrale overheid heel weinig aan gedaan. Want er is een van de parlementsleden van La France Insoumise, dat is François Dufin, die bekend geworden is door filmpjes over uitbuiting en dergelijke, die zegt, ja, links bekijkt het nog altijd te veel vanuit een Parijse bril. Die staan niet te weinig op het terrein. En voor een stuk klopt dat wel. Links is zijn inplantingen kwijtgeraakt in de communistische partij, socialisten, overwegend door hun beleid. Mm-hmm. En er is weinig alternatief. Het Rassemblement National is daar wel en wijst er schuldigen na. Ja. Of ze oplossingen hebben, dat is iets anders.
Ja, ik heb eigenlijk nog veel vragen die ik wilde stellen, maar kort nog, Outre-mer, de overzeese gebieden, het valt mij op dat half links daar niet zeer veel. En hoe komt dat? Dat zijn toch ook afgelegen gebieden, dat daar het Front National, omdat dat is dan het feit dat die niet voor racisten gaan stemmen, dat ze daar stemmen ze dan wel links.
Wel, wat merkwaardig is dat in sommige van die departementen Marine Le Pen in de tweede ronde veel stemmen gehaald heeft, in de Antillen 60%, gewoon tegen Macron, gewoon tegen Parijs stemmen. Nu, met de parlementsverkiezingen hebben die voor linkskandidaten gestemd of voor autonomisten, die meestal met links samengaan. En het is opvallend, La Réunion, dus in de Indische Oceaan, 6 zetels op 7 gaan naar links, radicaal links. Tahiti, 3 zetels op 3, met voor La France Insoumise, in de Antillen, in Guyana, een kandidaat gesteund door de Trotskistische NPA is gekozen. Mm-hmm. Tegen de Macron-mensen. Enfin, dat is een opvallende stem voor, tegen Parijs en voor, in sommige gevallen voor onafhankelijkheid, hè? Polynesië, die willen onafhankelijkheid.
Ja. Daar moeten we misschien later keer op terugkomen, want ik wil het ook nog eventjes over Bulgarije hebben, maar laatste vraag misschien over hoe komt het eigenlijk dat die haat tegenover Macron, is dat echt te maken met zijn leiderschapsstijl, los van zijn beleid natuurlijk, maar dat is niet recht van Sarkozy.
Hij had zelf gezegd, ik ga regeren als Jupiter. Hij heeft dat dan ook geprobeerd. En de, zeer autoritair. Geen rekening houden met wat wij het middenveld noemen. Gelijk antisociale maatregelen. Dat gebeurde zonder overleg met de vakbonden. Hij heeft geen enkele dialoog gevoerd. Hij ging ervan uit van, ik heb een stevige meerderheid in het parlement. Dat parlement telt niet. Dat heeft geen enkele rol. En dus in alles was hij het die trancheerde. Tot en met benoemingen op lager vlak. Dus echt zeer, zeer autoritair. En ook een arrogante stijl. Als hij het heeft over de gens qui ne sont rien. Zo povere mensen die niets betekenen. Hij heeft zo enkele opvallende uitspraken gedaan. Ja. En tegen die werklozen steekt de straat over als je werk zoekt. Dat soort dingen is ontzettend slecht overgekomen.
Ja. Hillary Clinton heeft ook ooit zo'n uitspraak gedaan over de bepaalde republikeinse stemmers. Ik wil nog even toch kort de toekomst dan, want nu deze week was er een soort ultimatum dat hij dan stelde van naar maar dat is politiek gespeeld natuurlijk, van laat weten wat jullie plannen zijn aan de oppositie. Gaat hij, want dus de linkse oppositie, ja, die komt niet als een fractie in het parlement. Daar zijn ze niet kunnen overeenkomen. Waarschijnlijk zal Macron doen, die tegen elkaar opspelen door bepaalde initiatieven te lanceren, die dan misschien moeilijker liggen voor de Groenen, of beter liggen voor de Groenen, maar moeilijker voor...
Bij de Groenen, ze stellen weinig hoop op de Groenen. Meer op een deel van de socialisten. Nu, er zijn enkele socialisten gekozen die niet bij de linkse NUPES waren, die dat geweigerd hadden. En die proberen nu een fractie te vormen met enkele mensen, zoals uit Corsica, de regionalisten en anderen van overzee, om toch een fractie te kunnen vormen van 15, om met Macron samen te werken, maar 15. Ja. Hij moet minstens 40 zetels erbij hebben. Ja. Nu, uiteindelijk gaan ze proberen, denk ik, van een deel van de Republikein, van rechts, dus weer toch bij te halen. Maar die gaan zeer hoge eisen stellen natuurlijk. En men heeft dat nodig. Zeer hoge eisen qua programma heel weinig. Want rechts heeft gezegd, Macron heeft ons programma gepikt. En dat is grotendeels zwaar. Dus over het programma moeten ze niet veel ruzie maken. Die zijn ook voor een pensioen op 65 jaar. Voor cadeaus aan de ondernemers en dergelijke. Dus daar ligt het niet aan, maar aan personeel, aan benoemingen. En dan is er natuurlijk de haat van veel rechtse politici tegen degenen die vroeger al overgelopen zijn, onder wie twee ex-eerste ministers. Dat zal moeilijk zijn om daarmee samen te werken, maar bon, als de prijs hoog genoeg is, zal dat wel lukken. Ik denk dat hij daar op termijn zal opmikken.
Ja.